Goedemorgen, gemeente Bethel in Boskoop. Dank u voor uw applaus. Was die nodig? Het heeft goed gedaan. Maar mag ik nu ook een applaus vragen voor het aanbiddingsteam? Ik heb het voorrecht om regelmatig in verschillende gemeentes te mogen spreken. En elke gemeente heeft zo zijn eigen karakter. Maar eerlijk gezegd, waarom ik het liefste naar de gemeente Bethel in Boskoop kom, is vanwege jullie aanbiddingsteam. Echt waar. De kwaliteit is goed, maar dat is naar heel veel gemeenten goed. Maar ja, ik vind het mooie, ik zou dit profetische aanbidding willen noemen. Dat ze echt, je merkt dat aan alles. Ze stemmen zich af op God en ze willen niets anders dan een kanaal van God zijn. En dat is overigens ook altijd mijn verlangen als ik het woord mag brengen. En sommige mensen, en bedoelen ze goed, die zeggen dan tegen me van tevoren, vanmorgen ook, succes, dat heb ik een voetbalwedstrijd moet winnen. Maar, en dat is ook goed, maar ja, het gaat me echt. En het moet erom gaan dat God door je kan werken. Dat God gaat spreken. Dat ik niet meer, maar ook niet minder, dan een kanaal mag zijn van zijn zegen. Ja, u ziet het thema van de prediking van morgen. Magnifiek aanbidden. Nou, dat heeft uw aanbiddingsgroep al een beetje gedaan. Maar we gaan er eens vanuit de Bijbel wat dieper op in. Het is al genoemd, het is de derde advent vandaag. Nog even en dan mogen we met elkaar kerstfeest vieren in wat beslotene kring dan we waarschijnlijk gewend zijn. Maar het kan toch heel intiem en ook heel mooi zijn. En ik heb mijn adventjasje aangetrokken, dat ziet u al. En we gaan het ook een beetje over die aankondiging van de geboorte van Jezus en alles wat er rondomheen gebeurde. Daar gaan we het over hebben met elkaar. En even vooraf twee dingen. Je ziet ook hier op de dia, licht in een donkere tijd. Dat was het. Het was een donkere tijd toen de aankondiging van Jezus' geboorte kwam. Het volk van Israël was al meer dan 60 jaar bezet door de Romeinen. Ik moet er wel eens aan denken. We hebben dit jaar hier in Nederland 75 jaar bevrijding gevierd. En ik ben zelf in 1951 geboren, heb dus de Tweede Wereldoorlog niet bewust meegemaakt. Maar toch, het is alsof je het hebt meegemaakt. Je hebt er zoveel al over gehoord en gelezen. En wat een groot goed dat we nu vrijheid hebben. En ja, we zien nu bepaalde vanzelfsprekende dingen van de vrijheid moeten missen. Een tijdje, hoe zeer we daaraan gehecht zijn, verknocht zijn bijna. En toch, wat moet dat voor Israël geweest zijn? Dat ze al 60 jaar, generaties lang, onder een vreemde macht waren. Wat moet dat voor Maria geweest zijn, die in haar hele leven niet anders geweten heeft dan bezet gebied te zijn. En dan komt er een belofte. En ik weet niet of u wel eens in Zwitserland of zo, naar die, heb je ook van die tunnels die soms heel lang onder de grond gaan. Helemaal op het ijs zie je, wat is toch, kan dat nog een eind zijn? Gelukkig zien wij nu ook licht aan het eind van die tunnel door het vaccin. Maar het is best nog een stukje. Maar we zien licht en ook Maria zag licht. En die licht die geeft hoop, die geeft kracht, die geeft moed om door te gaan. En dat bid ik u alle hier, maar ook bij u thuis. Dat bid ik u toe in deze adventstijd. Tweede ding wat ik even vooraf wil zeggen, voor we in de tekst gaan duiken. Als je over de profetieën van Jezus hoort en die leest in het Oude Testament, dan is eigenlijk één hermeneutisch principe, dat is een beetje het duur woord voor uitlegkunde, dan heel erg belangrijk. En dat noemen ze wel, voor velen zal het niet de eerste keer zijn dat u dat hoort, het profetisch perspectief. Dit plaatje laat het zien en dat is echt belangrijk, juist als het over die profetieën gaat. En in feite ziet de profeet de toppen van de bergen van Gods heilsplan. En wat je heel veel ziet, en wel ook in de tekst die we vanmorgen gaan lezen, zullen zien, is dat bijvoorbeeld het gaat over de leidende knecht des Heren. Hè, zoals we die in het Nieuwe Testament tegenkomen. Maar als het ware in één zucht over de koning, de nieuwe koning. En die liggen zo in elkaars verlengde. En het startpunt is natuurlijk ook altijd de tijd van de profeet zelf. Hè, de bekende tekst dat de maag zwanger zal worden uit Jesaja. Die gaat eigenlijk eerst over de tijd waarin de profeet leeft. En dan over de komst van Jezus. Maar ook gaat het heel veel gelijk al door. Want met de komst van Jezus is een nieuw koninkrijk gevestigd. En is er een nieuwe koning. Hoewel die niet al zodanig erkend is geweest. Maar dat ziet de profeet. En daarom was de boodschap van de discipelen ook als ze uittrokken van het koninkrijk Gods is hier. Het is nu. Het werd aangekondigd. In Christus komt er een nieuwe periode, een nieuwe tijd en een nieuw koningschap over Israël. We gaan nu maar naar de tekst en dan zullen we dat ook gelijk lezen. Deze tekst begint in Nazareth. En Nazareth ligt in Galilea, als u de kaart een beetje heeft, dat lag helemaal boven in Israël. En dan gaat het ook naar een ander plaatje, naar Ein Kerem. En daar woont Elisabeth, een verwante van Maria. We gaan de tekst lezen uit Lucas 1, het is een redelijk gedeelte, dus gaat u er maar lekker voor zitten. Ik lees het voor u. En we beginnen dan in vers 26 in Nazareth. Als u ooit eens naar Israël zou kunnen gaan, dan kunt u ook de kerk in Nazareth bezoeken. En in de kerk daaronder, het altaar, is, ik betwijfel een beetje of dat de echte plek is geweest. Maar in ieder geval, volgens de legende, zou dat de plek zijn. Die zie je ook nog, de archeologische resten van de plek waar Maria woonde. Op dat moment en de engel verscheen, de engel Gabriel. Ik lees met u vanaf vers 26. Uit Lucas 1. In de zesde maand zond God de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea. Naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriel ging naar haar huis binnen en zei: gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: wees niet bang, Maria. God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Verlosser. De Heer, de Redder eigenlijk. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob. En aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria vroeg aan de engel: ja, hoe zal dit gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad. En de engel antwoordde: de Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk. Maria zei: de Heere wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Daarna liet de engel haar weer alleen. Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, dus de stad Ein Kerem, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Ze werd vervuld met de Heilige Geest en riep luid: de meest gezegende ben jij van alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. Wie ben ik dat ik de moeder van mijn Heer naar mij toe komt. Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is hij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. En Maria zei, mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God, mijn redder. Hij heeft ogen gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Barmhartig is hij van geslacht op geslacht voor al wie hem vereert. Hij troont zijn macht en kracht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen. Heersers stoot hij van hun troon. En wie gering is, geeft hij aanzien. Wie honger heeft, overlaat hij met gaven. Maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot van Israël aan, zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders beloofd heeft. Hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht. Tot in eeuwigheid. Wat een prachtig loflied, hè? Dit loflied, daar kom ik direct nog wat verder op terug, wordt ook nog wel het Magnificat genoemd. Het Magnificat, vandaar ook magnifiek aanbidden. En in feite doet Maria ons voor hoe wij zouden moeten aanbidden. Hoe wij een leven van aanbidding zouden moeten leiden. En je ziet ook hier op de plaatjes de komst van Gabriel en dan vertrekt zij naar haar verwanten, wellicht haar tante, we weten niet zeker, de vrouw van Zacharias, Elisabeth. Wat een bijzonder overgave, wat een bijzondere devotie van, waarschijnlijk, hier staat ook meisje, waarschijnlijk was ze nog redelijk jong, in ieder geval dat was de gewoonte als men uitgehuwelijkd werd, dat men nog redelijk jong was. En dan komt een engel, en een ander verhaal, ook hier in dit verband, dat lezen we over Zacharias. Als hij naar de tempel gaat om in de tempeldienst, dan komt daar ook een engel en die schrikt ook enorm. Ja, zou u nu schrikken als er opeens een engel in uw kamer stond? Ik denk, ik heb altijd wel graag een engel willen zien. En nou vind ik mijn vrouw een engel, maar het is toch anders. Ik ben wel jaloers op mensen die heel veel engelen zien. En ik sta er ook echt voor open. Ik heb toen ik bij de Evangelische Omroep werkte, verschillende programma's gemaakt over mensen die ook daadwerkelijk engelen hebben gezien. En ook wel apart dat de engelendichtheid, als je dat zo mag noemen, dat er dus veel engelen verschijnen, vaak zijn in tijden dat er bijzondere heilstijden. En dat was zeker in de tijd van Jezus, ook rond de geboorte, zijn er heel veel engelen die verschijnen. En ook in onze tijd zijn er heel veel engelverschijningen. En sommigen duiden dat erop dat er ook in de eindtijd leven. Dat het een belangrijke tijd is in Gods heilsplan. Maar hier ook komt die engel. En maar Zacharias, die reageerde toch heel wat anders. Niet zo devoot en vol overgave. En die kreeg toch een goede boodschap. Engel betekent ook boodschapper. Hem werd verteld dat hij een zoon zou krijgen. En dan waren we al op hoge leeftijd. Denk aan Abraham en Sarah. Maar hij wilde het bijna niet geloven. En daar werd hij ook voor gestraft. Want hij kon opeens niks meer zeggen. Maar wat een overgave hier bij Maria. Het zal je toch maar gebeuren. Wat een schande moet dat geweest zijn in die tijd. Ik denk dat die verhaal van een engel is verschenen. Een heilige geest is over me gekomen. Dat niet goed zou vallen in Nazareth. Dat de mensen wel gedacht, ja. Jozef zal ook al scheel aangekeken zijn. Ook daar verschijnt een engel aan Jozef. En ik denk ook wel misschien vanwege al dat geroemoer dat zij vertrok is naar haar tante. Want de engel had het al verteld, die is zwanger. Daar heb ik een veilig onderdak, zo te zeggen. En dan gaat ze uiteindelijk naar Elisabeth, waar de Bijbel van zegt, ook een hele vrome vrouw. Dit is dus het plaatje. Je ziet ook wel eens Einkern met AI. Gek genoeg is dat een plek die zelden door groepen die Israël bezoeken, ook christelijke groepen, bezocht wordt. Ik had het voorrecht om het wel een paar keer te hebben mogen doen, ook met groepen. Want ik vind het best wel een bijzondere plek, wat daar gebeurt, dus ook in de heilsgeschiedenis van Jezus. En er is in Einkerm ook een kerk van de Franciscanen, helemaal hoog op de berg, dat de plek zou geweest zijn waar de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth zou hebben plaatsgevonden. Dat ligt ongeveer 20 kilometer ten westen van Jeruzalem. Dat wordt wel in het Engels de Church of the Visitation genoemd, de kerk van het bezoek. En wat ook apart is, is als je die kerk bezoekt, dan zie je dit Magnificat al in 62 talen, Nederlands is er ook bij, aan de muur hangen. Dit is die lofzang van Maria. Toch een hele bijzondere keuze eigenlijk geweest. En later ook onderstreept ook hoe belangrijk zij dit Magnificat zien. En dat is het ook. Het wordt ook wel eens Maria's lied van vreugde genoemd. En het komt eigenlijk van het allereerste woord in de Latijnse vertaling. Bij ons staat aan mijn ziel prijst en loof de Heer. Maar u hoort ook al het Engelse woord magnificent erin. Van groot, groot. Het is het eerste woord. En ook in de tijd van de Joden, als je het eerste woord zei, bijvoorbeeld als Jezus aan het kruis zegt, Eli, Eli, lama, sabachthani, of de eerste zin, je kon niet zeggen, psalm zoveel, dan werd er gewoon het eerste woord of de eerste vers gezegd. En zo is ook dat Magnificat als het ware bekend geworden in de geschiedenis. Nu, ik heb al gezegd, dit Magnificat leert ons eigenlijk hoe wij zouden kunnen aanbidden, moeten aanbidden, hoe wij een leven van aanbidding zouden moeten leiden. En juist in een moeilijke tijd, ook een best wel moeilijke tijd, waar wij zelf nu in leven door het coronavirus, is het toch een geheim om God juist dan te gaan aanbidden. We hebben uit die tekst uit Thessalonicense al gehoord van dank God onder alle omstandigheden. Niet voor alle omstandigheden, niet alles is uit. Maar onder alle omstandigheden hebben wij reden om God te danken. Hebben wij reden om God te prijzen. En als je daarop richt, dan til je als het ware boven die omstandigheden uit. Dan kom je bij God en dan kijk je de dingen samen vanuit Gods perspectief. En dan zien de dingen zo heel anders eruit. En zo hebben wij ook altijd reden om God te danken in zelfs de moeilijkste omstandigheden. Hier is het eerste principe wat we kunnen leren uit dit Magnificat aan die lofzang van Maria. Ik lees nog even het eerste stukje daaruit. Mijn ziel prijst en loof de Heer. Mijn hart juicht God, mijn redder. Hij heeft ogen gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft de machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Je hebt altijd reden om God te prijzen, wat de omstandigheden ook zijn, voor wat hij heeft gedaan. Ik zou willen dat we de tijd hadden en de gelegenheid dat ieder van u hier zijn verhaal zou kunnen vertellen. We zouden God loven en prijzen. We zouden God niet genoeg kunnen danken. Want ieder verhaal is uniek. En ieder verhaal laat de goedheid en de vrede en de liefde van God zien. Dus daar is altijd reden. Er zijn punten in je leven, die heilige momenten, die je nooit zult vergeten, waar je altijd op terug kunt vallen. Ik heb niet de gelegenheid om iedereen dat hier te laten vertellen vanmorgen, maar ik kan natuurlijk wel mijn eigen verhaal vertellen. En u ziet hier een foto. Ik weet niet of dat zo werkt, maar hier ziet u een man staan. En u zult u niet verbazen, dat ben ik. En het was 30 juni 1974, toch alweer even geleden, al blijft de tijd. Ik was een jongetje, zoals een beetje Maria, hoewel ze uit een, dat was in het geval van Maria zo, uit een rijk geslacht kwam, afstammeling van David zelf, maar was ze toch eigenlijk helemaal vergeten. En überhaupt zeiden de mensen toen, kan uit Galilea iets goed komen? We zijn ergens weggestopt, weggemoffeld en uit een bescheiden familie. En zo was het ook bij mij. Ik ben geboren in een gezin van 11 kinderen. We sliepen met 11 kinderen op 1 kamertje in de Jordaan. Er was niet genoeg ruimte tussen de bedden. Dus als ik naar mijn eigen bed moest, moest ik over. Want ik was een van de jongste, dus ik moest als even de eerste erin over de bedden kruipen om in mijn bed te geraken. En ik had ook nog bloedarmoede als kind. En dus ik zag er altijd mager, slecht uit. En ja, ik wil het niet al te triest maken, want ik heb best een gelukkige jeugd gehad. Maar gewoon even feitelijk gezien, was ik niet gezien. Hè? En ook in het gezin, mijn vader had niet zo'n goede neiging om bepaalde kinderen voor te trekken. En in mijn geval, ik trok heel veel met mijn jongste broer op. En dat was het lievelingetje van mijn vader. En ik moest van alles doen om maar eigenlijk zijn aandacht te krijgen. En God, die zag dat, ik weet niet hoe, en op een of andere manier koos God mij uit om hem te mogen dienen. Dat gevoel wat Maria hier had, zeggen, dat God mij heeft uitgekozen, dat moet geweldig voor haar geweest zijn. Onstienlijk, en toch zal iedereen mij prijzen. En wat een voorrecht, hè. Ik bedoel, als vrouw, hè, dat je een kind van God mag dragen, aan de wereld mag geven, een verlosser van de wereld en de komende koning. Want wat ik zo opvallend vind, als Gabriel bij Maria komt, dan heeft hij het helemaal niet over de leidende rol die Jezus nog moest vervullen. Maar hij heeft het gelijk over het nieuwe koningschap. En dat zal wat gedaan hebben bij Maria. Eindelijk een eind aan die bezetting. En ik mag die koning dragen, de koning van Israël. En die heeft ze gedragen. Zo stond ik daar in het doopvond. En ik weet nog dat ik daar stond. Ik had net de Heer leren kennen en ik wilde me overgeven aan hem. En ik kwam uit het water en sommige mensen zeggen, je kunt het bijna aan de foto nog zien, daarom laat ik hem nu meer zien. Dat op dat moment waar u die foto nu ziet, werd ik gedoopt in de Heilige Geest. Ik kwam uit het water en ik probeerde woorden te vinden en ik kreeg een hele nieuwe taal. En ik prees God en er kwam een profetie. Ik had nog nooit een profetie, ik heb daarna heel wat profetieën gehad. En sommige ben ik eerlijk gezegd vergeten. Maar deze profetie, het is alsof ik een brand merk in mijn leven gezet werd. En God die zei, ik heb jou apart gezet en jij zult wegen gaan die anderen niet hebben kunnen gaan. Opeens werd ik me besefte ik me dat ik geroepen was, dat ik God mocht dienen. Ik vond het nog altijd, na al die jaren, zo'n onvoorstelbaar voorrecht. Waarom ik? Er zijn zoveel betere. Waarom ik? En God, die kies je uit en die zet je er neer. En een jaar later stierf mijn moeder. En op de begrafenis zei de buurvrouw, zei, Paul, ik moet je nog wat vertellen. En de laatste dienst die mijn moeder meemaakte, was de dienst dat er voor mij gebeden werd toen ik naar de Bijbelschool ging. En ze zei tegen mijn buurvrouw, een week later, toen ze eigenlijk al helemaal stervende was. Het was eigenlijk het laatste gesprek dat ze heeft kunnen houden. En ze zei van, mijn leven lang heb ik gebeden dat een van mijn kinderen in de dienst van God zou gaan. Dat is God. Sorry. Dat is God. Je hebt altijd reden. Wat een voorrecht. Wat ben ik dankbaar. Voor een beeldende moeder. En nu als we terugkijken, dat gebed van mijn moeder is verdubbeld. En mijn broer Kees, die mezelf trouwens tot de Heer heeft geleid, Die is ook al jaren in de bediening. Hij is directeur ook van de Bijbelschool geweest, zoals ik zelf ook. En wat een voorrecht. En zo zijn er momenten ook vast in uw leven, voor de mensen thuis en hier in de zaal, dat je zegt, ja, dat was zo'n moment. Daar kan ik altijd op terugzeggen. En dan zeg ik, prijs God wat er ook is. Ik weet dat u mij heeft aangezien. Ik weet dat u mij er doorheen tilt, ook nu in deze tijd. We hebben altijd reden om God te aanbidden. Het tweede stuk van het Magnificat wil ik voor je lezen. Barmhartig is hij van geslacht tot geslacht voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen. Heersers stoot hij van een troon en wie gering is geeft hij aanzien. Wie honger heeft overlaat hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Dat is de tweede reden die we altijd hebben om God te aanbidden, om God te danken, is dat voor wat hij nu doet. We kijken terug voor wat hij gedaan heeft. Hè, en het is prachtig om God daarvoor te aanbidden. Maar God is ook nu werkzaam. God is nu in deze tijd, in onze generatie. Wij geloven niet in deïsme, dat is een beetje een moeilijk woord voor zogen, maar even heel kort door de bocht gezegd, is dat een theorie die zegt dat God de aarde geschapen heeft, zijn regels gegeven heeft en verder moeten wij dat maar uitvoeren en op een gegeven moment komt hij terug en dan herstelt hij alles zoals hij dat wil. Als er ware een God die zich heeft teruggetrokken, maar dat is niet onze God. God heeft zich niet teruggetrokken. God is bij je. Hij heeft zijn Heilige Geest aan je gegeven, zodat je rechtstreeks met hem kunt communiceren. En je kunt met al je problemen, kun je bij hem terecht. Iemand zei in de voorbid stond, u bent altijd online. Hij heeft altijd spreekuur. Je hoeft geen afspraak te maken. Je kan zo naar hem toe. Hij is er. En waar ongerechtigheid is, daar wil hij gerechtigheid geven. Daar is God werkzaam. En je eigen situatie, wat het ook is, welke problemen er ook zijn, God is er. God helpt je. Hij geeft je kracht om het te doorstaan. En hij geeft ook een oplossing. Het is wel zijn oplossing. Daar moet je wel even goed op afstemmen. Dat je weet, oh, dit is wat God wil. Maar God is er. En daar kun je hem voor danken. Dat hij niet ver weg is. Dat hij je nabij is. Toen Jezus zijn grote opdracht gaf. Matthäus 28, vers 19 tot 21. Dan sloot hij dat af. Nadat hij zei, het gezegd, ga in en verkondig het evangelie. En doop ze en leer ze. Onderhoud al wat ik u bevolen heb. En hij zei, en ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Hebben we de voleinding der wereld al gehad? Ik dacht het niet. Hij is wel dichtbij, denk ik. Het komen er duizendjarig rijk in ieder geval. Maar, zijn belofte, ik ben bij je. Ik ben bij je. Hij is bij je. Hij is in je. Door de geest die je uit Jezus neemt en ons verkondigt. Zo gaat hij met ons. Wat een voorrecht. Dat mogen we hem daarvoor danken. En dan, tenslotte. Oh, sorry. Die had ik eerder moeten laten zien. Maar goed, terug. Het einde van het Magnificat. Hij trekt zich het lot aan van... Ik zal het even vanuit de Bijbel lezen, sorry. Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar. Zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd. Hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht. Tot in eeuwigheid. We hebben nog een reden om God te danken. Om inderdaad magnifiek te aanbidden. Dat is dat hij ons ook een fantastische toekomst beloofd. Het werd al gezegd, ja is ja, nee en nee, toen we dat lied zongen. Ik dacht, dank u wel, Heer, dat hij het als het ware al vooraf duidelijk maakt. Als wij iets beloven, toen ik jonge kinderen had, en ja, ik heb nog kinderen natuurlijk, maar toen ze nog jong waren, wisten ze heel goed, als papa wat belooft, dan moet je het doen. Want ik wilde in ieder geval iets van God laten zien, van als God iets belooft, dan doet hij het ook. En als ik iets, ik weet nog één ludiek voorbeeld, wellicht heb ik het hier al een keer verteld, maar we zouden naar Amerika gaan, in 1991 was dat, en we gingen op bezoek bij iemand in Louisiana, in New Orleans, En die zei, een van die jongens uit die gemeente, die werkte bij ons op de Bijbelschool. En die zei van, nou, als je daar bent, dan kun je wel naar Disney World. Dat is dichtbij. En wist ik veel van Amerika. En ik wist helemaal niet al wat Disney World was. En toen zei ik, dat is goed, dat doen we. Oh, had ik nooit moeten zeggen. Meer dan 1000 kilometer. Dat door Alabama, Georgia, helemaal zuiden in Florida. Oh. Maar mijn kinderen, 10 en 11, zeiden, u hebt het beloofd. U hebt het beloofd. Dat heeft me wat gekost, een auto moeten huren. Want ik zou ook een auto van die jongen kunnen lenen. Maar dat ging ook niet door. In ieder geval, we zijn naar Disney World geweest. We hebben een fantastische tijd gehad. Maar... dat idee, maar er zijn natuurlijk genoeg gevallen bekend dat je iets beloofd hebt en het toch niet kunt waarmaken. Maar het mooie is, God is God. En hij staat boven de tijd. En als hij iets belooft, weet hij alle consequenties. Hij weet precies waar hij het over heeft. En dus wat God zegt, dat is beloofd en dat staat vast. Vaster dan vast. God belooft... En dan staat hij er ook voor in dat het gebeurt. En ik wil eigenlijk niet helemaal lukraak natuurlijk, maar 4 beloftes er even uitlichten hier. En zo zouden we nog even door kunnen gaan, maar daar hebben we ook vanmorgen de tijd niet voor. Maar wat een fantastische beloftes die God geeft. Johannes 14 voor Johannes 14 vers 1 tot en met 3. Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. En dan zal ik jullie meenemen en jullie zullen zijn waar ik ben. Wat een fantastische belofte toch, hè? Er is ergens, ik heb een kamer daar gereserveerd. En Jezus heeft er voor me gemaakt. Ik zal het voor je klaarmaken. Hij heeft het voor je klaargemaakt. Wees niet bang. Wees niet bang. Jezus heeft het beloofd. En het is er voor jou. Je naam staat er al op. Trouwens, een nieuwe naam. Maar hoe dan ook, het is voor jou. God, Jezus heeft het beloofd. Wat een fantastische belofte. Wat mooi om daar naar uit te zien. Een andere belofte. Ik heb er eentje opengeslagen. Oh ja, dat stond op de vorige. Oh, pardon. Naar rechts. Naar rechts. Matthäus 28, vers 20. Ik heb hem even al genoemd. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing der wereld. Dan gaan we wel naar de volgende belofte. In Handelingen 1, vers 8. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, dan zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinde der aarde. En Petrus zegt later in Handelingen 2, voor u is die belofte voor u en voor allen die verder zijn. Hij wijst al over de eeuw heen naar u. Ook die belofte is het, dat de belofte van de Vader op onze komende Heilige Geest die in ons is, die ons vervult. Eigenlijk gaan wij in de Heilige Geest. We worden gedoopt in de Geest, zoals je gedoopt wordt in water. En zijn we omringd door die volheid van God. En gaat Hij met ons mee. En tenslotte, Openbaringen 21 vers 4 en 5. Helemaal aan het einde van het heilsplan. Hij, God, zal alle tranen uit hun ogen wissen. En er zal geen dood meer zijn. 1 Korinthe 15 zegt, dood, waar is je prikkel? Waar is je prikkel gebleven? Er zal geen dood meer zijn. Geen rouw. Geen jammerklacht. Geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. En hij die op de troon zit, zij zegt, alles maak ik nieuw. Alles maak ik nieuw. Wat een belofte. Geen tranen meer, geen pijn meer. Hij was er zelf van ons gezicht. Dat is onze God. Is dat geen reden om te prijzen? En hij heeft het beloofd. En het zal zo gebeuren. Niets en niemand, geen macht, kan dat tegenhouden. Want God is almachtig. Dus we hebben altijd reden om hem te loven en te prijzen. Laten we hem magnifiek aanbidden. Met alles wat in ons is. Er is altijd reden voor. Ook als de omstandigheden tegenzitten. Want we kunnen God danken voor wat hij gedaan heeft voor jou persoonlijk. Denk erop terug en zeg God, o Heer, op dat moment, of misschien op verschillende momenten, hè, dat je zegt, God, dank u wel dat u zo in mijn leven heeft ingegrepen. Dank u, ik prijs u daarvoor. En ook voor wat u nu doet, dat hij bij je is, dat hij je niet loslaat, dat hij je wijsheid geeft, dat je inzicht geeft. Je hoeft de dingen niet meer zelf en alleen te beslissen. Je zit in de boot van Jezus en geef aan hem het roer. Hij gaat de goede kant uit. Hij brengt je waar je moet zijn. En vertrouw op hem, Heer. Als ik het zelf niet meer weet, ik geef mijn leven aan u. En laat u mijn leven leiden. Wees u mijn leidsman en breng me waar ik zijn moet. En dan tenslotte, dank God, prijs God voor wat hij beloofd heeft. Voor wat hij nog allemaal gaat doen. Die geweldige belofte, Heer, al is het misschien moeilijk nu. Mijn moeder zei altijd, als het winter werd, we gaan de nachtschuit weer in. Zo kan het af en toe voelen. Maar er is licht in die nachtschuit. Jezus zelf is het licht der wereld. En hij geeft licht. En in de toekomst hebben we zelfs geen zon meer nodig. Dan is Jezus zelf ons licht, die alles verlicht en alles zal verlichten. Het is adventstijd, hebben we het al genoemd. En we zien uit. We zien uit naar die tijd van samen zijn en gezelligheid. En dat mag ook allemaal. Maar adventstijd betekent ook adventkomsten. Is tegelijkertijd uitzien naar de komst van Jezus. Naar de vervulling van alle beloftes. We blikken terug op de komst van Jezus als leidende knecht, als verlosser. Die onze zonde verlost heeft. Maar we zien tegelijkertijd, het is in één profetisch perspectief, uit naar de komst van Jezus. Het is een tijd van perspectief. Een tijd van hoop. En dat hebben we nodig. Iedereen heeft dat nodig. En ik wens u toe dat u zo uw kerst 2020 mag beleven. Als een tijd van verwachting. Nu zijn we allemaal, net als Maria, in verwachting. In verwachting van de wederkomst van Jezus. Van de herstel van alle dingen. Mag ik u zo zegenen in een gebed? En u ook thuis ook. Heere God, ik wil u danken. Ik wil u zo danken voor wat u gedaan heeft. Ook in mijn leven, in onze levens. We prijzen u ervoor. Heere, dank u wel. En dank u dat u dezelfde bent. En dezelfde blijft tot in eeuwigheid. Dank u voor wat u doet. Heere, open onze geestelijke ogen. Als we wat ontmoedigd zijn op wat u allemaal wel aan het doen bent. Dat u de zwakken niet vergeet. Dat u de hongerigen voedt. En dat wij uw handen en voeten mogen zijn. Om dat in onze tijd ook verlichting te mogen geven. Aan mensen die het zo nodig hebben. En dank u voor die fantastische belofte. Het is meer dan een droom. Het is een belofte die ja en amen is. Heren, en help ook onze blik daarop gericht te houden. Heren, als er ongerechtigheid is, dat we weten, uw gerechtigheid zal heersen tot in eeuwigheid. Zegen ons zo, juist ook in deze kersttijd. Zegen ook de mensen thuis. Heer, wilt u ze in hun eigen nood en situatie nabij zijn. Maar bovenal, wilt u ze zegenen in overvloed. In Jezus' naam. Amen.